De kerkraad heet u en jullie hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat proponent J.K. Abink uit Vriezenveen. De schriftlezing in deze dienst is uit 2 Samuel 23 en Handelingen 26. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV zondag 18 augustus, om 9:30, dominee A. van Zetten. Dan zal er aandacht zijn voor de afsluiting van de vakantiebijbelweek. En om 6:30, proponent A.P. Pors uit Wekerom. Voorbeden. We doen vandaag voorbeden voor de vakantiebijbelweek die deze week gehouden zal worden. En we bidden voor de kinderen en de medewerkers en hopen op een goede week met gezegende ontmoetingen. Mededelingen. Volgende week is er na afloop van de ochtenddienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in ProRegen. Collecte. De eerste collecte is voor de diaconie en de tweede is voor de kerk. En volgende week is de eerste collecte bestemd voor de onkosten van de vakantiebijbelweek. De voorzang voor morgen is Psalm 136, vers 26. Geef den Heer des hemels, geef den God des hemels eer, lof zij alle schepselen Heer. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze enige verwachting staan vanmorgen in de naam des Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, laten we dit samen zijn voortzetten om met elkaar te zingen van Psalm 124 en daarvan het eerste vers. Dat Israël nu zeggen, blij van geest, indien de Heer die bij ons is geweest, indien de Heer die ons heeft bijgestaan, toen vijands Heer en aanval werd gevreesd, niet had gered, wij waren lang vergaan. Het eerste vers, gemeente, van Psalm 124. de lezing van Gods heilige wet zingen wij Psalm 78 en daarvan het derde vers. Want God heeft zijn getuigenis gegeven en aan Jacobs huis een wet om naar te leven. Maar stellen wij ons voor af onder de tucht en ook onder de belofte van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Amen. Gemeente, voordat wij met elkaar de Bijbel gaan openen, laten we ons eerst verootmoedigen in gebed. De Heere smeken om de opening van zijn woord, maar ook om de opening van ons hart. Laat ons bidden. Levende God en ook levende Heere Jezus. En niet te vergeten, levende Heilige Geest. Wanneer u wordt gezegd levend te zijn, bent u ook werkzaam. En het is vandaag, Heere, onze rustdag en het is uw werkdag. Wilt u het ook in deze verhouding van morgen en vanavond laten zijn? Anders moet de voorganger van deze morgen hard werken op deze kansel. En zullen we hard moeten luisteren in onze banken. Maar Heere, als het uw rustdag is. En als de rust die is aangebracht in het bloed van Christus nog steeds wettig is en geldig is. En dat is het. En als we samen in dit gemeentegebed voor uw heilig aangezicht naderen. Heere, laat al merken dat die weg die elke keer weer door middel van de gebeden betreden wordt, dat die weg vers is en levend is. Heere, wat zouden we moeten doen in deze kerk? Als we naar elkaar moesten luisteren, als vlees en bloed elkaar moesten beoordelen. Heere, het was en het is hopeloos. En nochtans, Heere, zijn we bijeengekomen omdat u een wonderlijke God bent. En u, Heere Jezus, u bent het hoofd van uw kerk. En u hebt een onzichtbaar lichaam gekregen van uw Vader. En u zorgt ervoor dat alle mensen die in uw lichaam terechtkomen, door nieuwe geboorte en door een waar geloof, dat al die mensen zich gaan gedragen, al is het dan maar een klein beetje, maar het begin is er, dat zij zich beginnen te gedragen zoals u bent, Heere Jezus. Dat u dan deze morgen met de kracht van woord en geest wil indalen in het hart van deze gemeente. Heere, er is in de consistorie gebeden ook om een geestelijke regenbui. En Heer, we hebben verstand gekregen de laatste maand zeker van wat warm is en wat kouder is. Wat goed is voor het gewas en wat niet goed is voor het gewas. Wat goed is voor ons en niet goed is. We kennen de marges precies waar we ons nog prettig in voelen of waar we ons niet meer prettig bij voelen. En Heer, u weet alleen een zondaar die echt zondaar is op zijn gemak te stellen in de kerk. Heer, we mogen hier komen zoals we zijn, maar u vermaant ons wel dat we niet zouden blijven zoals we zijn. En Heer, zou u die ingrediënten die nodig is voor een goede preek, voor een goede uitleg, zou u daardoor de kracht van uw lieve geest willen geven. En dat tot eer van uw grote naam, want daarvoor is ook gebeden dat er gesproken mag worden tot uw eer en geluisterd tot uw eer. Heer, hoe moet dat toch? Als wij zo mensmiddelpuntig denken, gericht zijn, dat heeft de zonde veroorzaakt, dat we niet boven onszelf kunnen uitstijgen, dat we altijd maar voorovergebogen liggen te denken, te voelen en te willen hoe wij het zelf zouden willen hebben. En Heere, verlos ons toch eens van koning ego. Alsjeblieft, Heere, u doet het toch. Uw verbond is krachtig genoeg. En toch ook de trekkende liefde van uw wonderlijke genade is toch onoverwinnelijk. En u zorgt er toch voor dat u koning, Heer Jezus, koning bent en koning blijft. Niet alleen van deze wereld, niet alleen van uw kerk wereldwijd, maar ook van ons hart, dat ondoordringbare, soms zo boze, tegenstrevige hart. Heere, u kent ons. En tegelijkertijd, Heere, die hoop die u zelf bent, wil die zo vastzetten in het hart van deze gemeente, in het hart van die jongen of van dat meisje, dat wij door die hoop, door de hoop Christus, onszelf ook vanmorgen mogen overwinnen. En dat we echt mogen, niet alleen mogen luisteren, maar als het ware mogen meebreken. En dat tot eer van uw grote naam. Heere, gedenk zo, niet alleen hier, maar ook in de omgeving, nabije omgeving, dichtbij of ver weg, waar tot uw eer gesproken wordt. Heere, geef dat ook daar uw goddelijk woord mag opengaan. Wil uw koninkrijk ook uitbreiden. Heere, wij zien nog niet dat u met heerlijkheid en eer gekroond bent. Wij zien nog niet wie allemaal onderdanen van u zijn. En toch bent u daarmee bezig. Doe het ons geloven. Doe het ons merken. Laat het ons gewaar worden in ons hart. Dat we onderwerp zijn van deze uw grote zondaarsliefde. U zoekt het verlorene. U blijft het verlorene zoeken. Heere, als er door uw geest soms geen tweerichtingsverkeer meer is, dan blijft er toch één richtingsverkeer om opnieuw tweerichtingsverkeer te werken. Heere, laat u niet onbetuigd. Wil ons verblijden, wil ons verheugen, ook in deze vakantietijd, waarin we ook zelf misschien arbeidsvreugde zoeken op te doen en misschien een druk werkjaar te hebben gehad. Maar ook om weer nieuwe richting, nieuwe plannen, nieuwe lijnen, nieuwe structuur uit te zetten voor de komende tijd. Heer, we zijn echt in een moment weer in onze vakantietijd dat we overwegingen maken. Wat zijn de plannen die haalbaar zijn en niet haalbaar? Heren, zo denken we, zo worden we opgevoed. Maar heren, u denkt niet in werelds rendement. U werkt loodrecht van boven. Dat aan deze dag wij daarover niet hoeven in te zitten. Maar laat uw rust indalen. Opdat nu al iets van de eeuwige rustdag in ons leven een begin neemt. Dit bidden we u, dit vragen we u. In Jezus' naam alleen. In de vergeving van al onze zonden, uit genade. Amen. Gemeente, wij gaan deze morgen de Bijbel openen op twee plaatsen. De eerste lezing kunt u vinden in het Oude Testament, 2 Samuel 23. En dan lezen wij de eerste 7 versen. En vervolgens een nieuwtestamentische lezing, Handelingen 26. En opnieuw lezen we daar de eerste 7 versen. 2 Samuel 23, het eerste vers, daar staat boven de laatste woorden van David. Dit hoeft niet per se sterfbedwoorden te zijn. Het kunnen ook woorden zijn zo tegen het einde van zijn leven. Maar wat hij uitsprak, hield een heel diep heimwee in over de toekomst. Luister maar. En dit zijn de laatste woorden van David. David, de zoon van Isaï, spreekt. De man die hoog is opgericht, spreekt. De gezalfde door de God van Jacob en lieflijk in de psalmen van Israël. De geest van de Heere heeft door mij gesproken en zijn woord is op mijn tong. De God van Israël heeft gezegd, de rots van Israël heeft tot mij gesproken. En dan komt het. Er komt een heerser over de mensen, een rechtvaardige. Een heerser in de vreze Gods. Hij is als het licht van de morgen, wanneer de zon opgaat, een morgen zonder wolken. Als de glans na de regen, die groen laat opkomen uit de aarde. Hoewel mijn huis niet is bij God. Op die manier. Zo heeft hij mij toch een eeuwig verbond gesteld, in alles geordend en bewaard. Voorzeker, daarin is al mijn heil en al mijn vreugde, hoewel hij het nog niet laat opkomen. Maar verdorven mannen zijn alle als doornstruiken die weggeworpen worden, want met de hand kan men ze niet pakken. Maar ieder die ze wil aanraken, voorziet zich van ijzer of hout van een speer. Ze worden ter plekke volledig met vuur verbrand. Tot zover gemeente onze eerste lezing. De tweede lezing, Nieuw Testament, is Handelingen 26. En dan lees ik vanaf het eerste vers. Paulus die is inmiddels gevangen genomen nadat hij in Jeruzalem is geweest. In Caesarea, een havenstad aan de Middellandse Zee bij de kust. En dan staat hij voor de rechtbank. En dan staat er, en Agrippa zei tegen Paulus, het is u toegestaan voor uzelf te spreken. Toen strekte Paulus de hand uit en verdedigde zich alles volgt. Ik acht mijzelf gelukkig, koning Agrippa, dat ik mij heden tegenover u mag verdedigen tegen alles waarvan ik door de Joden beschuldigd word. Vooral omdat ik weet dat u kennis hebt van alle gewoonten en geschilpunten die er onder de Joden zijn. Daarom vraag ik u geduldig naar mij te luisteren. Wel nu, mijn leven van mijn jeugd af aan, zoals dat van het begin af aan onder mijn volk in Jeruzalem geweest is, is bij al de Joden bekend. Dus zij weten van mij vanuit het verleden, als zij het maar wilden getuigen, dat ik geleefd heb volgens de meest nauwgezette richting binnen onze godsdienst, namelijk als fariseer. En nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Waarom wordt het bij u allen ongeloofwaardig geacht dat God de doden opwekt? Tot zover. Gemeente, het uitgangspunt voor de prediking vanmorgen kunt u vinden in vers 6 en 7 van Handelingen 26. Ik lees het nog eens. En nu sta ik hier, namelijk voor de rechtbank, en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Gemeente, boven de prediking willen schrijven: Jezus Christus voor altijd koning. De eerste gedachte is: wat is nu precies de hoop van Israël? Je hebt vanmorgen al verschillende psalmen gezongen waar het woord Israël in voorkwam. Maar wat is nou precies hun hoop? Hebben zij ook nog een soort eigen hoop als volk? Wat is de hoop van Israël? Tweede gedachte: Paulus wordt hier beschuldigd vanwege die hoop. Kijk, als je beschuldigd wordt vanwege een misdaad, zeg je terecht. Maar je wordt beschuldigd van iets wat heel positief is, maar toch niet gewenst. Dus beschuldigd vanwege die hoop. En tenslotte, ja, dat wat Jood en Christen, als het recht ligt, gemeenschappelijk hebben: Christus, onze hoop. Wat betekent dat? Niet alleen dat je hoop hebt op God, maar dat Christus onze hoop is. Wat betekent dat? Gemeente, we gaan eerst nog zingen. Psalm 89. En daarvan het tweede en ook het derde vers. Ik heb, dit was uw taal, een vast verbond gemaakt met mijn gunsteling die steeds mijn oog bewaakt. En ook het derde: de hemel looft, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. 2 en 3 van Psalm 89. De gemeente van de week. Ik was zo aan het zoeken, digitaal, naar verschillende boeken over Israël. En ik kwam een boek tegen, 370 jaar oud, jongens, uit 1652. Niet alleen de spiegelpagina kon ik zien, ik kon het hele boek zomaar lezen. De naam van de schrijver luidde Menasseh ben Israël. Je zou kunnen zeggen Menasseh, zoon van Israël. Deze man die is geboren in Spanje als een Sefardische Jood. Is naar Engeland gegaan, maar is ook in Nederland geweest. En zijn persoonlijke vriend was schilder Rembrandt, bekend onder ons. Het aparte en wat me boeide, dat op de voorpagina stond, dat die man met een bepaalde hoop rondliep. En wat voor een hoop was dat? Nou, hij sprak de hoop uit dat ooit, dat in de toekomst, wanneer weten we dan niet, maar in de toekomst zou ooit het tienstammenrijk, wat in ballingschap is gevoerd en nooit echt helemaal als stam is teruggekomen in Israël, en het tweestammenrijk, dat wel is teruggekeerd het ballingschap, dat er ooit een tijd zal komen in de wereldgeschiedenis dat die beide stammen, 10 plus 2 is 12, weer 12 stammen zouden zijn. Om het even u een gevoel te geven van dat het redelijk dichtbij is, deze man ligt begraven in Ouderkerk aan de Amstel. En de vraag die bij me naar boven kwam was dit: deed hij dat zomaar? Of was hij gedreven door een bepaalde hoop? Niet een hoop van binnenuit, maar een hoop die van buitenaf werd gevoed. Wij zouden zeggen een hoop die zijn ankerpunt, die zijn ophangpunt heeft in de hemel boven. Een hoop die voortdurend nieuw leven wordt ingeblazen. Niet door mensen, maar door God drieënig zelf. Want zo'n 1500 jaar daarvoor sprak Paulus, die voor de rechtbank stond, in een stad aan de Middellandse Zee, Caesarea, sprak diezelfde hoop uit. Hij stond voor Festus en hij deed verantwoording van zijn opvattingen in aanwezigheid van een Edomiet, koning Herodes Agrippa. Dan denkt u bij uzelf, waar ging die hoop over? Nou, in vers 6 staat, en nu sta ik hier en word geoordeeld over de hoop op de belofte die door God aan de vaderen gedaan is. Gemeente, u mag voor het woord hoop ook wel lezen vervulling. Over de vervulling van de hoop. Of de vervulling van de belofte, pardon. U zegt maar, waar ging dan die hoop over? Waar ging dan die vervulling over? Namelijk dat wat boven de preek is gezet, dat Christus koning is en door de dood heen is opgewekt en koning is gebleven en koning zal zijn voor altijd. Dat was de hoop. We gaan een aantal hoofdstukken terugbladeren. Van hoofdstuk 26, gemeente, blader ik terug naar hoofdstuk 13. Daar is het beloofd: ik zal u de weldaden van David geven die betrouwbaar zijn. U zegt, maar wat zijn dan die weldaden van David? En dan blader ik weer terug naar Lucas 1. Sprak daar de engel niet tot Maria dit: God de Heere zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis van Jacob, 12 stammen, koning zijn tot in eeuwigheid, en aan zijn koninkrijk zal geen einde komen. Gemeente, moet ik nog verder terugbladeren naar het Oude Testament? Moet ik niet terug naar het boek Daniël, waar ook gesproken wordt over een koninkrijk? Maar aan een koninkrijk wat nooit meer verstoord zal worden? Jonge mensen, weet je het nog, het beeld van Nebukadnezar, die op 4 wereldrijken wees? Goud, zilver, ijzer, brons, leem of klei. En toen kwam er een steen van die berg afrollen. Je zou zeggen een steen in de verte die van een berg komt afrollen. Die is nog heel klein. Maar komt die steen aanrollen, wordt die steeds groter, steeds groter. En vermaalde het beeld en vermaalde alle koninkrijken. En dan staat er, en die steen werd zo groot dat die steen heel de aarde vervulde. Jongens, als jullie met een slijptol in de schuur bezig zijn, en je bent aan het een steen aan het zagen, die schijf die heeft in het begin een diameter van 15 centimeter. En na al dat slijpwerken is er misschien wel een centimeter af. Je zou zeggen, iets wat maalt, dat is slijtage onderhevig. Maar weet je wat het wonderlijk is van dit koninkrijk? Het vermaalt alles, maar het slijt niet. En daarin kunnen we zien dat het laatste koninkrijk werkelijk iets bovennatuurlijks is. Waar we met onze logica ook niet bij kunnen. Het koninkrijk aan Israël. De discipelen hadden ernaar gevraagd, hè? Zult u, Heer Jezus, in deze tijd aan Israël het koninkrijk oprichten? En toen had Jezus gezegd, als het om tijdstip gaat, gaat jullie niets aan. Maar de vraag zelf was goed. De vraag zelf, gemeente, die was goed. Gemeente, het is dus niet zomaar, als het gaat over de hoop van Israël, het is niet zomaar een hoop van een individu die ergens rondloopt in de geschiedenis, die Menasse ben Israël, of een Paulus. Ja, zeg je, Paulus staat in de Bijbel, dan is het waar. Ja. Het is niet zomaar een hoopje van iemand die ergens vakantie houdt. Het is ook niet zomaar een hoopje van een volk, van een bepaald ras. Het is ook geen hoop van een spinnenkop, die hoopt dat zijn spinnenweb niet door de wind weggeblazen wordt. Zo van, hoop doet leven. Niet geschoten, altijd mis. Baat het niet, het schaadt ook niet. Nee. Het geloof als een vaste grond van de hoop die zegt, nu al, gemeente, beleidt u het mee in uw hart. Wij zien Jezus nu al met eer en heerlijkheid gekroond. Alleen, wij zien nu nog niet dat hem alle dingen onderworpen zijn. Gemeente, het is zo'n vaste hoop, zelfs het ongeloof van de wereld, zelfs de hypothese van deze wereld, de wetenschap van deze wereld, kan deze hoop niet, ze niet doen. Al zou heel de wereld zeggen, waardeloos en hopeloos. Is dat niet wonderlijk? Maar jonge mensen, ik hoop dat jullie mee kunnen komen vanmorgen. Jullie mogen kiezen. Jullie kennen 3 vrienden. Geloof, hoop en liefde. Welke van de 3 is het moeilijkst te krijgen? Geloof, hoop of liefde? Wat denken jullie? Je denkt bij jezelf, als ik nou ergens in geloof en ik sta er helemaal achter met mijn hart, is ook liefde, dan probeer ik het te bereiken. Maar ja, een hoop om het te bereiken, ja, dat kan even duren, hè. Romeinen 5, gemeente, is daar heel duidelijk over. Er is om de hoop te bereiken, daar zitten bepaalde schakels tussen. Daar zitten verdrukkingen tussen. Daar zit geduld tussen. Gewaarwording, reflectie, dat je ook het merkt. En zo wil ik mijn eerste punt afsluiten, gemeente. Praat er thuis eens over na. De hoop van Israël. Hoe reëel is dat nu? We gaan naar onze tweede gedachte, de situatie zelf. Gemeente, Paulus die staat voor het hekje. Hij staat voor de rechtbank. En hij wordt beschuldigd vanwege deze verkondigde hoop. Want Paulus heeft er alles aan gedaan om deze hoop uit te bazuinen. En wat is de situatie? We bevinden ons in Caesarea, een Romeins legerplaatsje aan de kust van de Middellandse Zee. En als het gaat om het gerechtelijke, dan zag het er als volgt uit. Dat was namelijk het geval. Paulus die was in Jeruzalem geweest. Op een of andere manier was hij zeer gedrongen geweest innerlijk door de Heilige Geest. Ik wil nog een keer op met Pinkster naar Jeruzalem. Maar daar had hij gesproken. Daar was hij herkend door Joden uit Azië en die hadden hem aangegeven. En toen was er een soort volksoproer gekomen. En ja, de Joden in Jeruzalem waren zo woedend geweest. Ze hadden hem wel levend willen villen. Hij moest door krijgsknechten gedragen worden, zeg maar boven de mensen uit, naar de burcht Antonia. En vanuit die burcht heeft Paulus het Joodse volk aangesproken. En daar heeft hij verteld over zijn bekering, hoe dat de Heer Jezus hem verschenen was nabij Damascus. Hij heeft verteld dat hij eerst een welbehagen had in de dood van Stefanus en daarna natuurlijk niet meer. Het was natuurlijk precies de vinger op de zere plek leggen. En in die toespraak had hij dat gedaan en de Joden waren zo woedend geweest dat Paulus, met allerlei dingen tussenstapjes erbij, afgevoerd werd van het hoge Jeruzalem in de bergen naar het Caesarea dat bij de Middellandse Zee is. En Festus die was daar de baas, stadhouder, nieuwe stadhouder. En hij liet een aantal afgevaardigden uit Jeruzalem komen, dat waren echt de meest wijze mannen van het Sanhedrin. En die kwamen met beschuldigingen aan het adres van Paulus. Nou, en daar staan ze. Paulus staat daar om zich te verantwoorden. En inmiddels, Agrippa is er ook bij en zijn vrouw Bernice. En dan moet u eens opletten. Dan zou je zeggen, waar word je dan van beschuldigd? Draait het Sanhedrin eromheen of draaien ze er niet omheen? En dat is altijd het bijzondere, gemeente, dat ja, als je niet echt een beschuldiging hebt tegen iemand, dan moet je echt allerlei dingetjes erbij zoeken. Bijzaken moeten erbij komen. En ik lees, gemeente, drie soorten beschuldigingen. Paulus, hij zou gezondigd hebben tegen de wet, zeg maar tegen bepaalde instellingen van hen. Hij zou gezondigd hebben tegen de tempel. En hij zou gezondigd hebben tegen de keizer. Is dat allemaal niet een beetje vaag? Ja, maar stel je nou eens voor dat je je eigen tempel verafgoot. Of dat je de keizer meer eer geeft dan hij waard is. Of dat je je eigen regels heiliger gaat maken dan ze zijn. Ja, dan kun je heel veel mensen wel beschuldigen dat ze tegen de wet, de tempel en de keizer gezondigd hebben. Als je je eigen standpunt verafgoot, dan heeft iedereen tegen jou gezondigd, toch? Ja. Maar nu denk je bij jezelf, die oude wijze mannen, goed, ze waren dan niet rechtstreeks, een beetje gemeen, draaiende Romein. Maar u moet er echt niet op rekenen, jonge mensen, dat deze wijze mannen, dat ze een soort duivelse bokkenkop hadden. Dat moet je echt niet denken. Het waren mannen in gewaden, met baarden. En toch waren ze heel duivels in hun bedoeling. Weet je wat ze wilden? Ze zeiden, Festus, wilt u ons een gunst verlenen? Dat u uit gunst Paulus aan ons overlevert? Wacht even, zei Festus. Een Romeins recht zal nooit zonder hoor en wederhoor iemand veroordelen. Uit gunst leveren niemand over, wel uit een ongunst, maar niet uit gunst. En hier zien wij een godsdienstige wereld uit Jeruzalem staan tegenover het Romeinse. En gemeente, het viel me toch weer op en ik dacht bij mezelf, ik moet het ook zeggen vanmorgen. De ongelovige wereld is altijd verdraagzamer dan de godsdienstige wereld. Eigen standpunten worden het meest verabsoluteerd in de kerk. Vergeet dat nooit. Er zat ook een voorstel gedaan om Paulus naar Jeruzalem over te laten brengen, maar wat wilden ze dan in een hinderlaag tussen Caesarea aan de kust en Jeruzalem in het bergland, om Paulus in een hinderlaag te lokken en hem te doden. Ja, sterker nog, waar staat dat duivelse nou precies in, zegt u? Nou, dit, er waren 40 mannen geweest en die hadden in een complot, die hadden zichzelf vervloekt. En ze zeiden, we zullen niet eerder eten of drinken dan dat Paulus gedood is. De Herziene Statenvertaling die gebruikt het woord complot. En de Statenvertaling gebruikt een ouderwetse woord samenrotting. Zo werd vroeger een negatieve vergadering genoemd. Als je vergadert en je vergaderde negatief, dan werd dat een samenrotting genoemd. Jonge mensen, ik kan het wel uitleggen. Stel je voor, je hebt een mandje met mandarijnen. En die liggen allemaal strak tegen elkaar aan. En de ene wordt schimmelig. En alles wat strak aan elkaar ligt, wordt ook schimmelig, toch? Zo zou je kunnen zeggen, iemand die in een vergadering elkaar opjut, zeg maar tegen elkaar aanschurkt. En de ene die is beschimmeld, dan raakt de rest ook beschimmeld, toch? Nou, en zo'n vergadering was er tegen Paulus uitgesproken. Nou, dan snapt u de volgende stap wel. Het klinkt vreemd, maar Paulus voelde zich in de gevangenis veilig. Gevangen te zijn is beter voor hem. Al was hij onschuldig. En Paulus wist als geen ander Festus, vind geen schuld in mij. En Paulus liep het gevaar, oh let op, hij liep het gevaar vrijgelaten te worden. En wat zei toen Paulus, toen maakte hij een wat vreemde opmerking. Hij zei, maar ik beroep mij op de keizer. Hij had Romeins burgerrecht, dus hij kon ook onder de rechtbank van Rome kon hij zijn woordje doen. Ik beroep mij op de keizer. Met andere woorden, ik ben niet alleen een Jood uit de stam van Benjamin. Ik ben een Romeins burger. En hij dacht wellicht, ik wil vrijwillig gevangen blijven. Dan geniet ik tenminste nog Romeinse bescherming. Dit eventjes eerst, gemeente. Straks aan het eind van de preek zal ik nog wat dieper hierop ingaan. En weet je wat Festus doet? Festus die pakt deze toegeworpen handschoen. Hij pakt hem op, gretig. En hij zegt, Paulus, u had vrijgelaten kunnen worden als u zich niet op de keizer had beroepen. Nu blijft u dus gevangen. En daar zie ik, zo in gedachten zie ik daar het waardige gezelschap van baarden en gewaden, zie ik teruggaan naar Jeruzalem om verrichter zaken. En toch, gemeente, Festus die bleef met een lastig parket zitten. Hij zou Paulus als een gevangene helemaal laten afreizen van Caesarea over de Middellandse Zee heen naar Rome. En waarschijnlijk was het in die tijd keizer Nero. Nou, u weet wie Nero is geweest, wreed. Maar Festus moest natuurlijk wel een begeleidende brief erbij doen met een goed verhaal. Want waarom ga je nou een onschuldige, nota bene, helemaal naar Rome sturen? Nou, de keizer had toch wel wat anders te doen. En Festus die moest natuurlijk politiek een oplossing vinden. En deze Romein Festus, hij was niet gelovig, maar hij was ook anti het geloof. Hij noemt openlijk in aanwezigheid van Agrippa, noemt hij het geloof van de Jood en ook half van de Edomiet. Hij noemt het bijgeloof. Het kwam hem ook wel goed uit dat een religieuze Edomiet en zijn optochtelijke vrouw Bernice op kennismakingsbezoek kwamen. Want hij was sinds kort de opvolger van Felix. En die had het de bond gemaakt tussen de Joden. Agrippa zou Paulus aanhoren. Wellicht zou hij beschuldigingen uiten. En die kon dan Festus opschrijven en in een begeleidende brief meesturen naar Rome. Dan leek het toch nog wat. Dan leek het toch nog gewichtig. En gemeente, dan zie je dat iemand die innerlijk gedreven wordt door heel andere zaken, die let niet op het politieke spelletje wat gespeeld wordt. Hij let niet op zijn woordkeus. Paulus die getuigt positief over de hoop die in hem is. De hoop van Israël. De opwekking uit de doden. Het koningschap van Jezus voor altijd. Want we lezen verder in vers 7. Die hoop die onze 12 stammen hopen te bereiken door voortdurend nacht en dag God te dienen. Om deze hoop, koning Agrippa, word ik door de Joden beschuldigd. Een paar dingen, gemeente, zijn echt frappant. Waarom noemt hier Paulus 12 stammen? Ik heb vanmorgen uit de Herziene Statenvertaling dus gelezen. Het opvallend is dat zij vertalen met stammen. En de Statenvertaling die vertaalt met geslachten. Geslachten, zou je kunnen zeggen, is wat algemener. Bij stammen denk je al gauw aan de 12 stammen. Maar het lastige is wel, gemeente, wie van u denkt nog in stamverband? Wie weet nog uit welke stam u komt? Ik denk dat niemand het weet. Misschien wel niet, misschien wel. Weet u uit welk geslacht u komt? Nou, dat weet ik iets beter. Een grootvader, en ik heb stamboomonderzoek gedaan, en ik kwam tot 1600. En een ander zegt, ik kwam tot 1200. Ja, wij denken niet meer in stamverbanden. Maar gemeente, één ding doet de Bijbel wel. En dat ding is dit. De Bijbel denkt wel in stamverbanden. Van Genesis tot en met Openbaring. De 12 zonen van Jacob, Genesis 49. Tot en met de 12.000 verzegelden uit die stam en uit die stam en uit die stam. Genesis tot en met Openbaring blijft in stamverband denken. Gemeente, het is vakantietijd. Misschien zegt u nou, ik ben van plan geweest, of ik ben van plan, of ik ben er geweest om naar Engeland te gaan. Weet u wat ik het mooie vind van vakantie houden? Dat ik ook iets weet van het eigene van een land. Als ik naar Frankrijk zou willen gaan, dan wil ik weten waarom Frankrijk. Of als ik naar Engeland ga, dan wil ik weten wat is het eigene van Engeland. Weet u wat het eigene van Engeland is? Nou, als er één land is ter wereld die haar historie op papier heeft, zich bewust is van haar familieafstamming, dan is het Engeland. Als u de oude King James Bijbel hebt, moet u maar eens voorin kijken, een register. Daar worden de 12 zonen van Jacob en hun stamverbanden zo ver mogelijk opgeschreven. En dat heeft de Engelse Bijbel als enigste Bijbel ter wereld. Gemeente, we leven tegelijkertijd in een tijd van stamboom en DNA-onderzoek. En ik denk dat er nog veel meer aan het licht gaat komen. Maar goed, dat laten we nu rusten. Het tweede wat me opvalt in vers 7, gemeente, is dit. Paulus denkt vanuit het volk Israël. Hij is een Jood, de stam van Benjamin, hij noemt dat ook. Hij denkt sterk vanuit het ras. Hij denkt sterk vanuit de religie. Maar hij denkt echt niet vanuit het individu. Hij denkt aan Israël vanuit het volk. Wij zijn als volk. En gemeente, zo denkt een Jood op dit moment nog. Ik sprak voor een maand terug een man, die was in Israël geweest. Hij zegt, als je wilt spreken met die mensen, moet je niet de naam Jezus gebruiken, maar zeg maar Hashem, de naam. En dan krijg je, dan kom je figuurlijk bij hen al een stuk beter binnen. Maar als je zegt dat je moeder een Jodin was, dan gaan de deuren helemaal open. Als je onderdeel bent op een of andere manier van het volk, dan hoor je erbij. En Paulus die spreekt hier ook vanuit de 12 stammen op een heel bijzondere manier. Natuurlijk, zegt u, er zijn genoeg Israëlieten, verbasterde Israëlieten. Maar als het erop aankomt, al hebben ze de besnijdenis afgezworen, toch hebben ze altijd nog iets dat des Israëls is. Paulus, hij denkt dus hier vanuit het geheel. Nog een stapje verder. Wat denkt u, ten tijde van Jezus en ten tijde van Paulus, ten tijde van de handelingen, hoeveel procent van de Israëlieten woonden toen in Israël? Ik hoorde daarover een Bijbelleraar die in Jeruzalem had gedoseerd en die zei, wat zo ongeveer vaststaat is dit, dat maar 20% van de Israëlieten in Israël waren ten tijde van de kruisiging van Jezus, Pinksteren en daarna. U zegt maar, waar waren dan die 10 stammen die verstrooid waren? Gemeente, ik noem u een aantal landen. Afghanistan in het oosten. De Caucasus tussen de Zwarte en de Kaspische Zee. Iran, Turkije, Griekenland, Italië, Spanje, noordkust van Afrika, Carthago, Tunesië, Alexandrië, Marokko. En in 70 na Christus, na de verwoesting van Jeruzalem, is het alleen maar minder geworden. Moet u zich voorstellen, de Jood is verspreid in een gebied rondom de Middellandse Zee. En nog veel verder. En Paulus die gaat hier spreken over het verlangen, de hoop van de 12 stammen. Hij voert hier de 12 stammen op alsof ze in de hoogste staat van paraatheid zijn. Zij dienen God voortdurend, nacht en dag, zegt hij. Leek het daarop? Het leek er totaal niet op. Dat koning Jezus zijn koninkrijk aan Israël zou oprichten. En toch, al lijkt het niet op, hij blijft wel denken vanuit die eenheid. Gemeente, wat een les, hè. Kunt u ook blijven denken vanuit kerkelijke eenheid? Al lijkt het er totaal niet op. Uw buurman van een andere kerk, is het muurtje laag tussen u en uw buren? Weet u wat nog bijzonderder is? Het is ook een sterk staaltje liefde voor je vijand. Een uitzinnige schare had Paulus levend willen villen. De schare had gekrijsd. Weg van de aarde met zo iemand, want het behoort niet dat hij leeft. En in de tempel, waar Paulus met Pinksteren was in Jeruzalem, had hij in een gezicht te zien gekregen van koning Jezus. Spoed u en ga in der haast uit Jeruzalem, want zij zullen uw getuigenis van mij niet aannemen. Zo. En toch, gemeente, hoop houden voor hen. Hoe kan dat toch? Hoe kan dat toch? En gemeente, dan moeten we wel uitkomen bij onze derde gedachte. Christus, onze hoop. U zegt, alles wat u tot nu toe gezegd hebt, dat roept maar één gedachte op. Wie is nou Christus, onze hoop? U weet dat hij geboren is. U weet dat hij opgestaan is. Maar het boek Handelingen legt een andere nadruk. Het boek Handelingen zegt niet zozeer hij is opgestaan omdat hij zelf God was. Hij is opgewekt. Er staat wel 13 keer in het boek Handelingen dat Jezus is opgewekt. Maar u zegt, wat betekent dat toch? Als u aan opwekken denkt, dan moet u denken dat er iemand is die hem heeft opgewekt. En dat is God de Vader. En God de Vader heeft Jezus opgewekt uit de doden, en dan moet u opletten, om hem te belonen. Bij opwekken, jonge vrienden, moeten jullie denken aan loon. Welk loon krijgt de Heer Jezus? Hij krijgt als het hoofd, krijgt hij een onzichtbaar lichaam van God de Vader. Misschien vraag je, wat is dat voor een lichaam? En nou kom ik bij de toepassing voor ons hart. Ja, bent u, ben ik, zijn wij opgenomen in het lichaam van de Heer Jezus? En u zegt, nu wordt het toch best wel schimmig als u dit zegt. Waar is dat lichaam dan? Is dat hier in de kerk? Is het ergens buitenaf? Is het alleen in een hart van een mens? Moet ik dat zoeken in mijn doop? Moet ik dat zoeken in de bekering tot God? Waar moet ik het zoeken? Waar is dat onzichtbare lichaam van de Heer Jezus dan? Jonge mensen en ook kinderen in mijn midden. Ik heb 2 eenvoudige voorbeelden. En luister eens naar. Ik fiets wel eens door het veld. En dan zie ik soms, zo in herfsttijd ook, dan zie ik soms van die grote zwermen, spreeuwen, zie ik zo zich vergaderen bij elkaar. En het aparte is, die spreeuwen, dat zijn echt acrobaten. Ze scheren door de lucht, maar het is net alsof ze één wolk, één geheel met elkaar vormen. Ze botsen niet tegen elkaar, het lijkt net alsof ze met onzichtbare elastiekjes aan elkaar vastzitten. Ze vliegen als één spreeuw. Nou, en met dit beeld zou ik het lichaam van de Heer Jezus willen vergelijken. Dat is dat je in de kerk zit en dat je een band ervaart door de kracht van het woord en door de kracht van de Heilige Geest in je hart. We kennen elkaar helemaal niet of nauwelijks. En dat je een band met elkaar ervaart die heel sterk is. Je kunt elkaar een jaar niet spreken en na een jaar ga je weer verder waar je gebleven bent. Je ademt, je leeft vanuit één geest. Wat is dat toch? Dat je een hartelijke verbondenheid met elkaar mag hebben onder het woord, door de kracht van de Heilige Geest. Nou, dat is bij wijze van spreken die onzichtbare elastiekjes. Ik heb nog een voorbeeld. Misschien heb je het wel eens gezien. 10.000 visjes. Achterna gezeten door een grote orka. Wat doen die visjes? Ze zwemmen als één vis. Als één vis. Ze scheren door het water links en rechts. Maar ze blijven zwemmen als één vis. En gemeente, nu maakt er een toepassing uit naar boven. Je zou zeggen, al die visjes die gaan een beetje op elkaar lijken, maar op wie ga je nou echt lijken dan? Wie is het middelpunt van je gedachten? Waar gaat altijd je hart naar uit? Dwars door al je ongeloof heen. Je hart gaat altijd uit naar koning Jezus. Kijk, jouw koning ego kan best koning zijn, hè? En je kunt heel bokkig zijn een tijd lang, maar je gaat weer capituleren. Je gaat toch weer capituleren. Je geeft je wapens van ongeloof weer uit handen. En je richt je weer op koning Jezus. En je gaat je gedragen, al is het dan maar een heel klein beetje. Maar je verlangt het in ieder geval. Om je te gaan gedragen zoals hij is. Want dat gevoelen zij in u. Die overtuiging zij in u die ook in Christus Jezus was. Voelt u het? Een onzichtbaar lichaam. En sterker nog, toen Saulus voor zijn bekering de gemeente vervolgde, ja, die van die weg Jezus waren. Ze werd ook wel Nazarenen genoemd, volgens Jezus natuurlijk van Nazareth. Toen Paulus zo heftig dat lichaam van Christus vervolgde, toen zei Jezus tegen hem: Saul, wat vervolgt u mijn lichaam? Nee. Dat zei Jezus niet. Jezus zei: wat vervolgt u mij? Woont dan Jezus in zijn lichaam? En dan moet het antwoord zijn: ja. Jezus woont in zijn lichaam. En alles wat dat lichaam aangedaan wordt, dat ziet hij alsof het tegen hem is gedaan. Wat vervolgt u mij? Gemeente, zit daar geen diepe troost in? Mag u het nou in de bank meebelijden? Christus, ook mijn hoop. U zegt misschien maar, de strijd bij mij van binnen is soms best groot. Bij mij ook. Bij mij ook. Welke strijd hebben wij dan te voeren? Nou, een strijd om koning ego af te leggen. Ik ontmoet best veel mensen in de kerk. Het geloof in Christus als priester die de zonden vergeeft. Ja, dat is duidelijk. Het geloof in Christus als een profeet om naar hem te luisteren, dat is al iets moeilijker. Het geloof in Christus als koning, dat is het moeilijkst. Want dat betekent dat ik met al mijn gerief van u, dat ik koning ego moet inleveren. Want onze doopgemeente betekent niets anders dan je koning ego langzaam afleggen. Die mag wegkwijnen, die mag wegsterven. En je doop betekent dat koning Jezus het voor het zeggen heeft, in het centrum staat. En dat je op hem je vertrouwen stelt, niet één keer in een jaar, niet één keer in een maand, maar dagelijks. Nou, daar ligt onze grootste strijd als het goed is. Maar het is een goede strijd. De strijd is gestreden, maar u wordt meegetrokken in die strijd. U wordt meegetrokken in die strijd. Gemeente, hoeveel terrein in de toepassing? Hoeveel terrein moet koning Jezus als onze hoop, als uw hoop, nog tijdelijk afstaan aan koning ego, die ook van alles hoopt? U hoopt wat af, hè? Laten we hopen dat we op vakantie kunnen. Hebben we geld genoeg dit jaar? Kunnen we nou eens niet naar Nederland, maar naar de Canarische eilanden? Een vliegtuigroute, ja, dit is, kost maar 60 euro. Nou, we hopen wat af, hè. En dan gaat het wel door of het gaat niet door. Of, ja, storing op Schiphol en dan zit je daar. Maar ach, ik had het gehoopt. Ja, jammer. Mensen, wij hopen wat af. En het komt vaak niet uit, hè. En als het uitkomt, dan hebben we een sterk verhaal op een verjaardag. Maar nu gaat het over Christus die onze hoop is. Dat wil zeggen, hij die woont in uw leven, hij die woont in uw hart en die sturing geeft aan uw leven. Over hem heb ik het. Christus, uw hoop. Paulus die spreekt heel vaak, en dat kunnen we echt van hem leren. Hij spreekt op twee manieren over een woordje moeten. Moeten. Aan de ene kant zegt hij in zijn verantwoording, hij zegt, ik dacht echt dat ik tegen Jezus van Nazareth al die dingen moest doen. Nou, toen Saulus in zijn ongeloof stond, wist hij echt wat hij niet wilde. Die mensen die van die weg Jezus waren, die moet ik niet. Hij wist echt wat hij niet wilde. En ik dacht ook echt dat ik het moest doen vanuit de strengste secte van het geloof, de fariseeën. Ik dacht ook echt dat ik het moest doen. Ik moest het doen tegen die mensen. Ik moest ze doden. Nou, wat moet u? U moet niks. Ja, hij moest het. Gemeente, wat is dat toch? Heeft dan het geloof, hier in zijn ergste vorm, dat je anderen vermoordt, maar ook het ongeloof in zijn mindere vorm, heeft het altijd iets dwangmatigs in zich? Kun je soms iets in je hart vinden dat je zegt van, hè, ik wilde Bijbel lezen, ik wilde stille tijd en het kwam er niet van. En in dat patroon val ik steeds terug. Als je echt iets niet wil, hè, iemand ontmoeten die je steeds wijst op bekering of geloof, dan loop je graag steeds om hem heen. Je wilt hem niet graag ontmoeten. Hij zit niet in de WhatsApp-groep. Nee. Ja. En waarom draai ik nou niet automatisch gewoon mijn gezicht naar God toe? Waarom is er altijd een neiging in me om mijn gezicht van God af te draaien? Waar komt dat toch vandaan? En als ik het ga turven in mijn agenda, ik kan de klok erop gelijk zetten. Elke keer weer opnieuw. Gemeente, bent u erachter gekomen dat het ongeloof iets dwangmatigs in zich heeft? En dat hoeft echt niet in de ergste vorm te zijn zoals bij Paulus. En gemeente, daar staat gelukkig, en daarmee ga ik eindigen, daar staat gelukkig iets anders tegenover. Christus onze hoop. Weet u, ik ga u drie steden uittekenen. Jeruzalem, Caesarea en dan Rome, want daar zou Paulus terechtkomen. En Paulus, die wordt innerlijk, wordt hij gedrongen om toch nog een keertje naar de Pinksterdag in Jeruzalem te gaan. Wat gebeurt er? In de nacht komt de hoop Christus tot hem. Hij moet naar Jeruzalem gaan. Na Jeruzalem, zegt hij, moet ik ook Rome zien. En dan gebruikt hij het woordje moet. Moet. Dat kwam door de openbaring van de hoop Christus die in hem woonde. Hij moest nog een keer naar Jeruzalem. Het was zijn bestemming geweest toen hij veranderd werd tot God. Toen had Ananias te horen gekregen, dit is mij een uitverkoren vat om mijn naam te dragen voor de koningen. En ik zal hem laten zien hoeveel hij lijden moet, weer moet, om mijn naam. God gebruikt ook een soort moeten. Een heerlijk moeten. Een moeten dat Paulus meegetrokken wordt. Ondersteund wordt. En zo was hij naar Jeruzalem gegaan. Hij wist wel, ik kan gevuld worden. Agabus was hem tegemoet gekomen. Ga naar Jeruzalem, ze zullen je doden. Maar Paulus zegt, ik ben bereid om te sterven voor Jezus Christus. En de broeders hadden gezegd, nou, de wil van de Heere, laat die dan maar gebeuren. En zo was Paulus naar Jeruzalem gegaan. Je zou zeggen, die man die komt in een fuik terecht. En die fuik die wordt steeds nauwer. En die fuik die is doodlopend. Hij kwam in Jeruzalem. Het ging op het nippertje goed. Kwam in Caesarea terecht. En daar komt hij opnieuw in het nauw. Festus wil hem vrijlaten. Dan val ik nog in de handen van de Joden.
En dan zegt hij, ik beroep mij op de keizer. Ja, maar Paulus, de fuik wordt nauwer, man. Hij wordt steeds nauwer. Jeruzalem ging net aan goed. Caesarea, het ging net aan goed. En nou nog als allerlaatste Rome. Zal het daar goed gaan? Wij weten achteraf dat het niet goed is gegaan. Maar wat is nou het wonderlijke van dit moeten van God? Paulus die wist het. Heb goede moed, Paulus, want zoals u in Jeruzalem van mijn zaak getuigd hebt, zo moet u ook in Rome getuigen. Dan lijkt Paulus in een soort fuik te zitten, die doodlopend is. En het is voor hem geëindigd in de dood, maar het eindigt in zijn verlossing. Gemeente, soms kun je denken, geloof en de kerk, het is net een fuik. Het lijkt soms wel doodlopend. Het gaat steeds strakker om me heen zitten. Ja, zo kunt u zichzelf ervaren. Maar wanneer de hoop Christus levend is, kunt u in elke fuik zijn. Dan wordt elke gevangenis toch een paleis. Want gemeente, u kunt, ja, zegt u maar, voor Paulus is het in Rome toch echt negatief geëindigd. U hebt de helft maar te pakken. Vanaf het moment dat Paulus is omgebracht, is hij terstond opgenomen tot Christus zijn hoofd. Is hij terstond opgenomen tot Christus zijn hoop. En daarmee wil ik eindigen. Gemeente, die hoop, die moet al uw, jou, mijn, ons leed verzachten. In welke fuik u ook in het leven terechtkomt, die hoop, hoort u het, moet al uw leed verzachten. Kom, reisgenoten, het hoofd omhoog. Voor hen die het heil van de Heere wachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Heeft de hoop Christus u zo bij de hand genomen? Amen. Gemeente, laten we gaan zingen, Psalm 68 en daarvan het vijfde vers. Uw hoop, uw kudde woonde daar. Uit vrije goedheid waart gij haar een vriendelijk beschermer. Het vijfde vers van Psalm 68. Thank you. Gemeente, laten we danken en ook voorbeden doen. U bent, Heere Jezus, de levende hoop. En wanneer u de levende hoop bent, dan mogen wij in onszelf een hopeloos geval zijn. Dan bent u toch de dragende grond van ons bestaan, van ons leven. De dragende grond van uw verbond, dat van geen wankelen weet. En daarin de trekkende liefde van u. Heere, richt ons opnieuw op u het centrum, op u het hoofd. En dat we hetzelfde beginnen te denken dan u, te willen dan u en te voelen dan u. Dank u wel daarvoor. Het is verkondigd en u zou het lijken alsof dit woord vervluchtigt aan de horizon. Dat we overgaan tot de orde van de dag. Maar u hebt een vaste hoop gegeven dat wat u zegt, dat doet u ook. En u bent geen man dat u liegen zou. En zo dragen we ook op, Heere, heel uw kerk wereldwijd, Jood en heiden. En daarbinnen toch ook de eigen hoop van Israël. Heer, het komt ons soms zo onwaarschijnlijk voor dat dit nog zo in de Bijbel staat. En toch, Heeren, wanneer wij zien op het wereldgebeuren, als wij zien op zoveel veranderingen, als wij een klein beetje overzicht hebben van de wereldgeschiedenis tot nu toe, dan beginnen we ons ook te verbazen, Heeren, wat bent u aan het doen wereldwijd? Welke bewustzijn onder de volken wordt geboren? Door de vele boeken die beschikbaar gesteld worden om te lezen. Dat het niet zomaar een hoop is bedacht vanuit een mens. Maar dat het een hoop is die op een bovennatuurlijke manier gevoed wordt van buitenaf. Heren, doe ons ook als kerk verlangend uitzien. Dat u al die Joden die u de Messias nog niet belijden, maar nog zijn onder de Torah en de wet, en menen dat zij in eigen kracht een heel eind kunnen komen, door ook nog vele regels toe te voegen. Heren, als ze geen Saulusbekering krijgen, dan een andere bekering, maar dat ze uw verschijning lief gaan krijgen. Maar dat geldt ook voor ons. Wie van ons zit al 10 jaar in de kerk en heeft nog steeds de verschijning van u, Heere Jezus, niet echt lief? Heren, wilt u ook met uw geest zo onze harten doorzoeken? Maar ook zij hier in deze gemeente die verlangend zijn dat wat in hun eigen hart geboren is, dat het ook in Bruchem-Kerkwijk, dat het ook in deze omgeving verspreid wordt. Heren, we bidden om de doorwerking van uw Heilige Geest. Dat er mensen zullen komen, misschien wel van buitenaf, randkerkelijke, onkerkelijke, die toch dichterbij getrokken worden om in dit heil te mogen delen. Wilt u alle middelen daartoe ingezet, de vakantie Bijbelweek, ook krachtig daartoe zegenen. En dat tot eer van uw grote naam, welke vormen er ook gezocht worden. Maar laat het mogen zijn, Heren, dat het bij u zijn vrucht heeft, al kunnen wij het er aan de buitenkant niet vanaf kijken. Dat we het ook teruggeven, want u bent diegene die met onzichtbare elastiekjes mensen bindt aan u, mensen bindt aan elkaar. En zo danken wij uw naam hartelijk, Heren, dat u dit uw evangelie nog laat duren, laat verder verkondigen, telkens weer opnieuw. Geef dat het ook zo nieuw voor ons is en was. En dat we zo naar huis mogen gaan, verblijd, innerlijk, vanwege die hoop die ten diepste ook al het leed. Want Heren, er zullen ook onder ons zijn die een kruis dragen. De ene langer, de andere korter, de ene zwaarder, de andere lichter. Heer, u weet zo volmaakt wat wij torsen, in welke figuurlijke fuik we kunnen zitten. Dat we bij ons denken, het is een doodlopende weg, het gaat met mij niet meer. Maar u weet af te dalen in elke fuik. En u kunt van een gevangenis een paleis maken. Heren, dat u dat ook wilt doen naar het lichaam als er zorgen zijn. Dat u dat doet psychisch, Heer, als er op dat punt zorgen zijn. maar ook geestelijk. Als er vragen zijn, diepe vragen, hoe word ik ooit verzoend, bekeerd, gelovig? Hoe zal ik ooit echt wandelen in het licht van het leven? Heere, dat u zelf het antwoord bent op al onze vragen. O, dat kracht van openbaring ook in de kerken in die zin terug mag keren, dat al het menselijke georganiseer dat op een lager pitje mag komen, al is het nodig, Heere, dat bepaalde structuren er zijn, maar dat u zelf door kracht van verschijning afdaalt. En dan kunt u soms problemen van jaren toch in één moment oplossen, al wordt het nog niet echt opgelost in het materiële. Dit bidden we u en dit danken we u in de naam van Hem, uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Amen. Gemeente, laten we tenslotte zingen Psalm 68 en daarvan het 16e vers. Gij koninkrijken, zingt Gods lof, heft psalmen op naar het hemelhof van oud, zijn troon en woning. 16 van Psalm 68. Eindigen wij met de zegenbede. O Vader, dat ons uw liefde blijk. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend ons uw troost neer. Drie enig God, u zij, alle eer. Amen.